voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. Dus we zingen psalmen, psalm 77, vers 8. Psalm 119, vers 7 en 17. Psalm 40, vers 5. Psalm 86, vers 5. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 16, vers 1 tot en met 15. De te zingen psalmen, psalm 77, vers 8. Psalm 119, vers 7 en 17. Psalm 40, vers 5. Psalm 86, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen, gemeente, psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreke uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En wat er meer volgt in 77, vers 8.
Thank you.
worden voorgelezen, hetgeen u opgetekend kunt vinden in het Nieuwe Testament. En wel in het boek van de Handelingen der Apostelen, daarvan nader het 16e hoofdstuk. En daarin de versen 1 tot en met 15. We noemen u als de schriftlezing voor dit morgenuur Handelingen 16, de eerste 15 versen. Maar stellen wij ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En hij kwam te Derbe en Lystre, en zie, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welk een goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil, die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. En als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heer geroepen had, om denzelfde het evangelie te verkondigen. En van Troas dan afgereisd zijnde, liepen wij recht naar Samothrace, en de volgende dag naar Neapolis, en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op den dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons.
U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Handelingen 16, daarvan de versen 9 en 10, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had, om dezelfde het evangelie te verkondigen. Tot zover zoeken we voor u met elkaar het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. O Heilige Heere van hemel en van aarde, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Hoe past, hoe betaamt het ons om aan de morgen van uw dag, de eerste dag van een nieuwe week, met de gemeente van Vriezenveen te naderen voor uw heilige ogen in de weg van het gebed. Allereerst om u te vragen of u ons wil vervullen met eerbied, met diep ontzag, met een heilige vreze, omdat wij mensen zijn die het stof bewonen, zondige mensen, afgevallen van u de Heere, vol van gedachten tegen God en tegen zijn woord, terwijl u te rein van ogen bent dan dat u de zonde zou kunnen aanschouwen, zodat bij de vraag hoe we ooit voor u kunnen bestaan, onze harten wel moeten vrezen en beven. Heere, zou u ons anderzijds willen verwaardigen om in hem, uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, de Zoon van uw eeuwige welbehagen, te mogen naderen tot u, onze mond te openen tot u die in de hemelen woont, om van u te begeren alles wat we nodig hebben in deze dienst. En dan hebben we alles nodig, want we hebben niets van onszelf. We kunnen geen goede gedachten van u voortbrengen, geen goed woord van u zeggen. We kunnen niet luisteren naar de prediking. We kunnen niet spreken gelijk het betaamt, als u het ons alles niet komt te geven. En dan wil u erom gebedeld zijn. En dan ziet u niet liever dan die uitgestrekte arm van een arm en een verlegen zondaar, die zonder de Heere niets kan. Heere, dat we zo onze mond openen en ons gebed tot u mogen richten om van u alles af te smeken en dat u niet wilt beschermen, zoals u het hebt gezegd, allen die u verwachten, die zullen niet beschermd uitkomen, o Heere. Zou u dan willen geven een mond om te spreken, een oor om te luisteren, maar bovenal een hart om op te merken. Geef dat in alle eenvoudigheid mag worden gesproken, maar ook in alle ernst, in alle liefde, in het besef dat we reizigers zijn door de tijd heen naar die nimmer eindigende eeuwigheid en dat onze reis maar kort duurt. We hebben hier geen blijvende stad. Het is zo over. En als we dan voor u staan, o God, dan komt het er toch op aan te mogen weten van die toegerekende gerechtigheid. Dat die vreemde gerechtigheid, die gerechtigheid die door een ander is verdiend, ons mag zijn geschonken, op onze naam mag zijn gezet, en dat we zo in hem u kunnen ontmoeten. Heere, dat we al de dagen van ons ijdele leven bezet mogen zijn met die vragen, als we het antwoord mogen weten, dat we niet alleen u daarin herkennen, maar dat we ook blijven smeken om ook de genieting van die zaak te mogen ontvangen. Want het moet toch voor het eerst en steeds weer bij vernieuwing van boven geschonken worden. Daartoe lopen we u aan, Heere, met de bede, zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Neem redenen uit uzelf, want in ons zijn ze niet te vinden. En doe met ons niet naar onze zonden, niet naar de grootheid van onze schuld, maar wil ons nog aanzien naar de grootheid van uw barmhartigheden, die vele zijn. En dat we onze gebeden daarop mogen neerwerpen. Op hem, Heere, die het alles heeft volbracht. En dan leggen we vanmorgen voor u neer die met de gemeente niet konden komen naar deze plaats. U weet van oorzaken van afwezigheid, verhindering. U kent ze in het bijzonder die thuis of in een tehuis in een inrichting van barmhartigheid, of ook in een ziekenhuis verzorging en verpleging ontvangen. Behept met een kwaal, getroffen misschien zelfs wel door de kwaal die het meest is gevreesd. In elk geval, daar waar mensen moeten ondergaan dat er geschud wordt aan de levensboom, daar dragen we ze in het bijzonder bij op. En we bidden als het in uw raad bestaan mag, of uw middelen die worden aangewend tot genezing nog genadig met uw gunst wilt kronen. En als u anders in uzelven hebt besloten, wil dan maar voor en toebereiden op de grote eeuwigheid. En wil de kennis van de borg niet doen ontbreken. En laat de grootste zorg zijn te mogen weten of het bloed van het lam dat geslacht is, aangebracht is aan de deur van het hart. Want daar ging het toch om. Heere, toen het paaslam werd geslacht in de huizen, het was niet genoeg dat het bloed gevloeid had. Het moest ook aangebracht zijn aan de deurpost. Alleen dan zou de engel des verders voorbij gaan. O, dat onze zieken en gezonden met die vraag bezet zullen zijn en daar het antwoord op mogen verkrijgen. O, het trouwe Heere, wil u zijn met hen die eenzaam, alleen, ellendig, verdrietig, in nood verkeren. Wil een man zijn voor de weduwen, een vader voor wezen en halfwezen, een hulp voor de weduwnaren, een toevlucht in de smart, voor elk een die tot u verheft het angstige hart. En zoudt ge zelf willen overkomen met die goddelijke en die eeuwige vertroostingen, waar mensen zulke moeilijke vertroosters zijn en waar één woord van uw almacht en vrijmacht genoeg is om alle mensenwoede te verdrijven, om alle smarten te helen en om dat te geven wat nodig is, Heere, om te kunnen leven en te kunnen sterven tot uw eer. Heer, ook daarin ziet het op u. Wil u de gemeente ontfermen? Wil u zijn met de herder en leraar aan dit volk geschonken? Zou u hem nabij willen zijn ook in de arbeid die hem op de hand is gelegd? En zou u hem naar lichaam en geest genadig willen ondersteunen en sterken, opdat hij zijn arbeid niet al zuchtende behoeft te doen onder dit volk, maar dat het met vreugde mag zijn en dat hij nog zien mag gebruikt te worden als een middel in uw goddelijke handen? Slijk aan uw heilige vingeren. Slijk is niet veel, het is nog vuil ook. Maar als u het wil gebruiken, Heer, dat is het grootste wonder. Als een dienaar van het woord, die de schat in een uitenvat draagt, weten mag en zien mag, dat u nog doorgaat met uw werk. Gedenk de kerk waar we deel van uitmaken, die voortzetting begeert te zijn van de vaderlandse, door uw handen in deze lage landen aan de zee geplant, genade voorzien van de heilige schrift en de belijdenis des geloofs. Zou u in haar midden nog willen werken en willen wonen en wil haar herstellen naar uw beeld in ieders persoonlijk leven, maar ook in kerkelijk, in het ambtelijk leven? Herstel uw wijnstok als wel eer, o Heere. We bidden ook dat u bijeen wil brengen wat nu nog overal verspreid ligt, opdat uw lof, uw eer, uw naam, uw roem nog mogen worden verbreid. Wil in deze dienst Satan weren uit het midden. Geef hem geen plaats, dat uw koninkrijk mogen komen, dwars door alles heen en tegen alles in, hier en in het geheel van ons in de zonde wegzinkend vaderland. Sterk al uw gaarne getrouwe knechten, die geroepen worden om het woord te verkondigen aan vele plaatsen, en wil tonen te zijn die God, die leeft, die wonderen doet, gelijk we het hebben gezongen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Heere, we bidden het van u, in de bewaring voor, in de vergeving van alle zonden, en dat om Christus wil alleen. Amen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de langste psalm, de versen 7 en 17. Het zevende vers: ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. En ook het zeventiende: leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. En wat er meer volgt in de versen 7 en 17 van Psalm 119.
Thank you.
onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit morgenuur uw aandacht te bepalen bij hetgeen u opgetekend vindt in de versen 9 en 10 van Handelingen 16. We willen die vers aan het begin van de preek u nog een keer laten horen in totaliteit. De Heilige Geest liet daar opschrijven. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Een nachtelijke roep, dat schrijven we als thema boven de preek naar aanleiding van de tekst. Een nachtelijke roep. Drie punten: eerst een afgesneden weg, dan een sprekende God, tenslotte een gezwinde gang. Een afgesneden weg, een sprekende God, een gezwinde gang. Eerst dan een afgesneden weg. Gemeente, wanneer Handelingen 16 geopend wordt, gelezen wordt in een eredienst, dan wordt er regelmatig vanuit dat gedeelte gesproken over Lydia. Over de bekering van haar hart, over hetgeen dat ze horen mocht, wat ze nog niet wist. Toen Paulus mocht prediken, ze was een godsdienstige vrouw. En toen werd haar voor het eerst de Christus openbaard, schitterende stof. Of er wordt vanuit Handelingen 16 gesproken over de bekering van de stokbewaarder, meer naar het einde van dat hoofdstuk toe. Die man die bij de rand van de afgrond langs gegaan is. Die bijna zelfmoord had gepleegd. Ten nauwe nood weerhouden. Als een vuurbrand uit het vuur gered. Of er wordt gesproken over Paulus en Silas die samen in de gevangenis in Filippi zijn terechtgekomen. En die daardoor goddelijke genade psalmen mogen zingen en lofzangen in de nacht Goden ter ere. Het is vanmorgen ons voornemen om meer het accent te leggen op het begin van dit hoofdstuk. En u te laten zien hoe de Heere in de schittering van zijn voorzienig bestel het woord van vrije genade voor verloren zondaren gebracht heeft in Europa. Hoe de Heere de weg gebaand heeft naar ons werelddeel toe. Vandaar Handelingen 16, de versen 9 en 10. Het gezicht waarin die Macedonische man optreedt, door God gebruikt wordt om de nood van een heel werelddeel bij de apostel op het hart te binden. In het persoonlijke leven zijn er wel eens van die kruispunten, die momenten, waarvan achteraf gezegd wordt: als dat moment er niet was geweest, dan was mijn leven, menselijkerwijs gesproken, ik kan niet anders spreken dan menselijk, heel anders verlopen dan wanneer dat moment er niet was geweest. Ik denk aan die ene blik die een jongen en een meisje met elkander kunnen wisselen, waaruit een huwelijksleven kan voortkomen, waarvan de een of de ander zeggen mag: als de Heer me toen niet die liefde in mijn hart geschonken had tot de ander, was ik nooit onder de waarheid terechtgekomen. Of ik denk aan dat huisbezoek waar een ouderling u eerlijk heeft mogen behandelen en u gewezen heeft heel concreet op de zonde waarin u leefde, zodat u voor God niet kon bestaan met uw leven. En dat ene ogenblik, misschien die ene opmerking, mocht u ten eeuwige zegen worden. Of ik denk aan die pijl die de Heere liet schieten van zijn goddelijke boog, door middel van een opmerking van een prediker in Gods huis, die doel mocht treffen, die het middel mocht zijn om u tot God te bekeren. Achteraf gezien, zegt u dan, als dat ene moment er niet was geweest, was mijn leven heel anders verlopen, menselijk uitgedrukt. En zo staan we in ons tekstgedeelte voor een soort kruispunt, niet in een persoonlijk leven van iemand zozeer, maar voor de wereldgeschiedenis. Als de apostel Paulus van Gods wegen dat gezicht in die nacht niet gekregen had, zou dan de loop van Gods woord verlegd zijn geworden naar Europa? Zouden wij dan het woord ooit hebben gekregen? In elk geval wordt in ons tekstgedeelte de aandacht gevestigd op dat gezicht dat apostel Paulus kreeg in Troas. In mijn gedachten zie ik vier mannen staan in Troas. Waar ligt Troas? Troas ligt, als wij vanuit Nederland kijken naar het oosten, aan deze kant op het vasteland van Turkije. Het toenmalige Klein-Azië. En daar zijn vier mannen terechtgekomen. Ik noem ze eerst en teken u dan de weg hoe ze daar kwamen. Hoe God hen daar bracht. Vier mannen, waarvan de eerste zonder enige twijfel de apostel Paulus is. En ik hoef in dit morgenuur niet zijn bekering breed uit te meten. Een korte verwijzing mag volstaan. Het is die man die ooit een vijand was van het evangelie. Die streed in zijn volle overtuiging tegen de Christus, waarvan hij zei, die leeft niet meer. Maar hij leeft. En op de weg naar Damascus werd hij neergelegd. Werd hij arm gemaakt. Werd hij tot een verloren zondaar gemaakt. Werd hij als een vijand tentoongesteld. Zo liet de Heer hem brengen in Damascus in die rechte straat. Opdat hij daar zijn kromme wegen zou overdenken. Hij was blind. Hij zag niet en hij at niet en hij dronk niet 3 dagen lang. Duisternis, schuld bracht de Heere naar hem toe. Schuld van een zondaar die voor het eerst in zijn leven zondaar voor God werd. Ben u het ooit geworden? Wanneer was het voor het eerst dat uw zondaar werd, niet op uw weg, maar voor God? Gemeente, na 3 dagen behaagde het God, zo staat er in het woord, zijn zoon in die man te openbaren. Toen kreeg hij te geloven dat een ander voor hem heeft willen betalen. Het grootste wonder. Hij kreeg te zien dat er bloed gestroomd heeft op die kruisheuvel, vergoten voor hem. Hij kreeg te geloven dat hij mocht schuilen achter dat bloed, Christus, hem toegereikt en uit genade geschonken. Nee, dat was niet een aannemen vanuit de mens, maar het was een daad van vrije schenking. Vanuit God, daarom kon hij alleen in Christus voor God bestaan. Was hij rechtvaardig voor God, in en door een ander, kennen we dat ook, weten we ervan. En toen was het van stonden aan, dat hij Christus mocht verkondigen en prediken. Ik weet wel. Dat hij heel zijn theologische opleiding die hij aan de voeten van Gamaliel genoot had nog eens een keer moest overdoen. In Arabië. 3 jaar lang. om de dingen die in zijn hoofd gekend werden, ook met zijn hart te mogen versterken. Dat was noodzakelijk, dat is noodzakelijk. Maar van stond aan is er bij Paulus een zendingsliefde, een ijver, een lust niet te bedwingen, om anderen die vreemd zijn van die enige naam te verkondigen dat er geen leven is buiten Christus, maar alleen in hem. En dan is er bij hem die roeping bij God vandaan om te preken. Dan is er bij hem de zending, de Heere zond hem uit. Dan is er bij hem de salving met de Heilige Geest, waardoor de Heere hem nooit alleen heeft doen staan. En dan weet ik wel dat zijn kerkelijke roeping en zending, die komt een poosje later, als die met Barnabas wordt uitgezonden om op zijn zendingsreis onder de heidenen te gaan prediken. Maar het is alles vervulling van wat de Heer had gezegd: deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. En ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Paulus de eerste, in het gezelschap waarop ik doe, de tweede, dat is Silas, de helper op zijn zendingsreizen. In het vorige hoofdstuk wordt zijn naam genoemd. Straks in Filippi, de gevangenis, is Silas bij Paulus om samen godelofzangen te zingen in de nacht. De derde is Timotheus. Begin van het hoofdstuk dat u voorgelezen is, laat ons horen. Paulus en Silas in Derbe en Lystra kwamen. En dat hij daar kennelijk gewezen werd op een jongen, van wie die later schrijft in zijn brieven dat hij hem door het evangelie heeft mogen telen. En kennelijk heeft de Heilige Geest hem erbij bepaald dat die jongen mee moest op zijn zendingsreizen. Er is een band ontstaan die levenslang bewaard is gebleven. Als Paulus vanuit Rome nog brieven schrijft aan Timotheus in het aangezicht van de dood, daar wil hij hem sterken en bemoedigen tegen de vele strijd die hem staat te wachten. Timotheus heeft hij meegenomen op zijn zendingsreis. Het was een jongen van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader niet besneden. En met het oog op de zendingsarbeid toen, in de begintijd, heeft apostel hem ook nog besneden. Ik zeg niet dat het nu nog zou moeten, geloof ik ook niet. Toen is die dienstbaar geweest nadat hij besneden werd. Timotheus de derde en de vierde. Zijn naam vindt u niet, maar een verwijzing naar zijn naam wel. Er staat namelijk in mijn tekst in het tiende vers dat als Paulus dat gezicht 's nachts gezien heeft, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen. Wij, eerste persoon meervoud, daar zit de schrijver bij in, nietwaar? Dat is inclusief de auteur van het boek der Handelingen. Wie is dat? Het boek Handelingen is geschreven door Lucas, de evangelist, die ook dat tweede boek gemaakt heeft, O Theophilus, schrijft hij in Handelingen 1. Lucas, die er kennelijk, zoals de verklaard het uitleggen me dunkt terecht, in trouw was bijgekomen, zich gevoegd heeft bij de andere drie. Lucas, de arts die de Heere op de zendingsreizen van de apostel Paulus heeft meegegeven aan die zwakke man met een zwakke gezondheid, opdat hij altijd een arts bij zich zou hebben. Die vier, Paulus en Silas, Timotheus en Lucas, die treffen we aan in Troas, aan deze kant van Turkije. Hoe zijn ze daar gekomen? Als we het begin van het hoofdstuk zien, dan zien we dat apostel Paulus aan het begin van zijn tweede zendingsreis is in Derbe en Lystra. En op de kaart is dat eigenlijk helemaal aan de achterkant van Turkije, van Klein-Azië. En als die daar uitgewerkt is naar de raad des Heren, stuurt de Heren hem door. En dan vinden we hem daar dat hij doorreist het land van Frigië en Galatië. Dat is meer het centrale gedeelte van Klein-Azië. Midden van Turkije. En daar vandaan wordt de route verlegd naar Mysië en naar Bithynië. En dat is meer in het noordwestelijke gedeelte, het noorden van Turkije. Maar dan toch aardig, zeg maar, de kant van Europa op. En daar vandaan vinden we hen in Troas. En dat is eigenlijk helemaal het uiterste westen. Helemaal deze kant van het vasteland. Het is ten eerste een reis in heel wat kilometers. Die de apostel Paulus met zijn helpers door de regel te voet aflegde. Over het vasteland. Dat getuigt van de zendingsijver. Ze wilden letterlijk wel overal heen lopen. Om het evangelie te prediken. Maar de vraag doet zich ook meteen voor. Waarom die reis van tasten, van zoeken? Is dat omdat de apostel overal waar hij komt tegenspraak oproept? We weten immers dat waar de apostel ook komt en preekt, daar zijn er altijd enkelingen die door Gods genade mogen vallen onder het woord. Maar er zijn er ook velen die er zich tegen verzetten. En die de apostel wel eens hebben gedwongen om te vluchten van de ene stad in de andere. Om het stof van zijn voeten te schudden, want dan had hij zich vrijgemaakt. Wat een les. Vrijgemaakt van de mensen die hij ontmoette. Maar dan moest hij weg. Is dat ook hier het geval? Wordt hij opgejaagd door de mensen? Zijn het de mensen die hem dwingen om zo'n grote reis te maken? Nee, het is anders. Hem wordt in dit geval de voet dwars gezet. Van hoger hand. Het is de Heere die hem belet om te blijven of om te gaan naar de streken hier genoemd. Het is de Heere die de predikers van het evangelie de mond komt te sluiten. Kijk maar. Het staat in het zesde vers. Als ze Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden ze van de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. En de Heilige Geest was toch de derde persoon in het drieënig goddelijke wezen. Dat is toch God zelf. God zelf verhindert hen om te spreken. Sluit hen op de een of andere manier de mond. Dat zijn ze gewaar geworden. Dat zijn ze aan de weet gekomen. Dat hebben ze gemerkt. Ze mochten hun mond niet openen in die streken. En dan geldt, als God sluit, wie zal dan openen? Zeker, ik weet wel, het staat ook andersom in het woord. Als de Heere opent, wie zal dan sluiten? Wie zal dan verhinderen? Wie zal dan tegenhouden? Maar als de Heere sluit, wie zal dan openen? Als God de mond van zijn knecht sluit door hem weg te nemen door de dood, wie zal dan openen? Als de Heere de mond van zijn knechten sluit om een andere reden, wie zal ze dan wat kunnen laten zeggen? Dan kan niemand hun mond openen, gemeente. Als de Heere de mond van zijn knecht sluit op de ene plek, omdat hij hem openen wil op een andere plek, reken me niet dat hij dan op die ene plek nog kan preken. Dan verhindert de Heere hem in de woordbediening, zet hij hem de voet dwars. Dat heeft iets te maken, alles te maken, met die goddelijke vrijmacht. Het is de Heere die de verkondigers van die zeer blijde boodschap zendt tot wie hij wil, wanneer hij wil en zolang hij wil. Het is de Heere die zijn vrijmacht, zijn soevereiniteit, zijn voorzienigheid hier laat schitteren. Het is de Heere die zijn knechten toen heeft laten weten: ik wil niet dat u nu, of dat u nu, hier spreekt. Zeker. Later zijn er nog wel predikers in die plaatsen gekomen waar ze toen aan voorbij moesten gaan. Maar toen mocht het niet. En gemeente, dan hebben we te maken met knechten die niet vreemd zijn aan de Heilige Geest. Ze bezitten door genade de Heilige Geest, die hen heeft wederom geboren doen worden, die hen leidt in alle waarheid, die hen gebruikt als klei in zijn handen. Maar ze zijn het gewaar geworden. De Geest verhindert ons om te spreken. Toen dat in dat eigenlijke Klein-Azië niet kon, toen zijn ze zoekende geworden. Want ze hadden zo'n lust om te spreken. Je zou bijna zeggen, ze willen wel spreken, maar ze mogen hier niet spreken. De Heere wil het niet. De Heere stuurt hen verder. Want er staat: aan Mysië gekomen zijn de poogden ze naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. Van boven wordt hen de voet dwars gezet. Oh, dat is eigenlijk een ontzaglijke zaak. Wie dat op zich in mag laten werken door de leiding van de Heilige Geest, die begint te huiveren. Die begint te beven en te vrezen. De Geest houdt hen tegen. Gemeente, zo zien we, dat zal tastende terechtgekomen zijn in Troas. Dat was helemaal tegen de Egeïsche Zee aan het einde van het vasteland van Klein-Azië. Ik ben geneigd om te zeggen dat betekende voor de toenmalige wereld zowat dat ze stonden aan het einde van de wereld. Nee, niet helemaal. Ze wisten ook wel dat er nog mensen woonden in Italië. Er was in die dagen ook best wat grensverkeer. Internationale handel was er. Mensen kwamen ook uit Italië naar Europa. Uit Europa naar Klein-Azië. Ik weet dat allemaal. Maar betekende voor de dienaren van het evangelie dat het was op het uiterste puntje van dat vasteland van Turkije. Verder was er nog nooit eentje geweest. Dus de Heere die sneed al hun voornemens af. De Heere leidde hen voor henzelf op een doodlopende weg. Verder konden ze niet. Het einde doet de Heere het niet altijd zo. Wat we hier voor ons zien, letterlijk op de kaart, is dat ook niet de weg die de Heer altijd gaat met zijn volk en met zijn kinderen? Snijdt de Heer niet altijd hun wegen af? Wordt het in de beleving ook niet? Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Alle hoop me gans ontviel, dat niemand zorgde voor mijn ziel. Is dat niet wat bevindelijk diep doorleefd wordt door allen die de Heere vrezen? Ze willen de ene kant op, maar God stopt het gat dicht, zodat ze er niet door kunnen. En aan de andere kant wordt het donker, daar wordt het benauwd aan alle kanten. Ze weten niet meer hoe het moet. Ze kunnen het niet meer bekijken. Oh, ik weet wel. Dat gaat in tegen de hedendaagse opvatting. We komen zoveel mensen tegen die het allemaal nog precies kunnen bekijken. Ze hebben wel nood, maar het is altijd nog een houdbare nood. Ze kunnen er zelf mee verder. Maar er is ook een volk op de wereld, bent u daarvan, dat weet van een onhoudbare nood. Vanwege die ze niet meer kunnen bekijken. Dat vastloopt in al hun wegen. En dat zegt, Heere, hoe moet het? Ik kom aan het einde van alle dingen. Gemeenten zijn er in Vriezenveen. Die van dat volk zijn. Die het niet meer weten. Zijn hier vastgelopen mensen. Zijn hier mensen doodgelopen in hun eigen wegen. Aan het einde van hun kennen, van hun kunnen. O, als dat het geval is. Dan zou ik zeggen, hoor toch alsjeblieft. Hoe de Heere handelt in deze geschiedenis. Of dat u er nog moed aan mag ontlenen. Voor het geestelijke leven. Het brengt mij bij mijn tweede punt. Na de afgesneden weg. Een sprekende God. Daar zitten ze, daar staan ze. In Troas. Tegen de zee. Doodgelopen weg. En het wordt donker. De nacht breekt aan. Wat doet u, zou Paulus? Zou Paulus die nacht gerust hebben kunnen gaan liggen slapen? Zou er een zekere mate van onverschilligheid over die mannen gekomen zijn? We zien wel hoe het verder gaat. Gelet op wat ze allemaal achter de rug hebben. Als je kijkt in het woord en beoordeelt hoe het leven van de apostel Paulus daar getekend wordt. Gemeente, dan zeg ik met alle vrijmoedigheid, dat was een man die dagelijks de zorg van alle gemeenten met zich heeft meegedragen, zegt hij. Dat was een man die sinds zijn waarachtige bekering de omgang met de Heere mocht kennen en mocht beoefenen. Het was een man die niet vreemd was aan de verborgen omgang met de Heere. De groten in het koninkrijk der hemelen zijn altijd mannen van gebed geweest, klein voor de Heere. Het laat zich niet denken dat apostel Paulus kon gaan slapen. Er is alles voor te zeggen dat apostel Paulus in die nood, in die verlegenheid, waar hij terechtgekomen is, de omgang met de Heere heeft gezocht. En dat het werd wat we daar straks hebben gezongen, niet alleen dat hij een lust had om anderen al de rechten van Gods mond te vertellen, maar ook de bede. Leer me, o Heere, de weg, door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. O, geef me alstublieft in deze omstandigheid verstand. Met goddelijk licht bestraald. Wijst gij mij zelf de weg der waarheid aan. Zo ziet apostel Paulus. Het wordt nacht. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. In die nacht. Gemeente, zijn de nachten voor Gods kinderen niet dikwijls de momenten waarop de Heere zich komt openbaren aan zijn volk? Zijn het niet de nachten waarin ze aan de Heere mogen gedenken? In hun stille gepeins. Om alles voor de Heere neer te leggen. Om hun nood uit te klaren voor het aangezicht van de Heere. Als ze alleen zijn. In het donker. Zijn het dan niet de nachten waarin ze klagen? Tot de Heere bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af. mijn hand en oog op te heffen naar omhoog en mijn ziel overlijden in de nacht met diepe smart. Wat is toch de reden dat de Heere zo met me handelt, zo met mij omgaat? Mijn ziel doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond en wat mij te duchten stond. In de nachten, o gemeente, de apostel die heeft het juist in zijn leven dikwijls mogen ondervinden dat de Heer in de nacht naar hem omzag. In deze nacht krijgt hij een gezicht te zien. Als die enige tijd later is in de stad Korinthe, dan staat de Heer in de nacht bij hem om tegen hem te zeggen: zijt niet bevreesd om te spreken. Ik heb veel volks in deze stad. 'S Nachts kreeg hij een bemoediging. En als die enige tijd later, na het volbrengen van zijn derde zendingsreis, in Jeruzalem gevangen genomen is, dan staat de Heere 's nachts bij zijn knecht en bij zijn kind om tegen hem te zeggen: gelijk je in Jeruzalem betuigd hebt, zo moet je ook in Rome betuigen. En Paulus, heb goede moed. Ik ben met u. En als die via dat schip gebracht moet gaan worden naar Rome, en dat schip op de Middellandse Zee in groot gevaar in storm verkeert, en iedereen denkt dat het zal breken, dat het met man en muis zal vergaan, mag Paulus op een zekere ochtend zeggen dat in de nacht bij hem heeft gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien. En die engel die heeft hem beloofd in de naam van de Heere dat hij niet zal verdrinken. En dat er niemand zal omkomen, al zal het schip ook breken en alle materiaal vergaan. In de nacht heeft apostel rijke bemoedigingen van de Heere gekregen. En dat gebeurt nu ook. In de nacht is er een sprekende God. Er staat, van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er staat niet dat hij een droom heeft gedroomd. Een droom krijgt in slapende toestand. Er staat dat hij een gezicht te zien heeft gekregen. En in dat gezicht, nadat hij vastgelopen was in zijn weg in Troas, in dat gezicht gaat God hem wijzen op Europa. Op dat werelddeel waar nog nooit eerder een van Gods knechten naartoe gestuurd is. Ik zeg niet dat er nog nooit een Europeaan in aanraking is gekomen met het woord van God, dat weet ik niet. Als ik zie hoeveel dat er in Jeruzalem waren op de dag van het Pinksterfeest in Handelingen 2, mensen uit alle delen van de wereld, vandaan de toenmalige wereld, en hoe die ook weer verspreid zullen zijn. Als ik weet dat er ook een Aquila en een Priscilla vanuit Italië in aanraking zijn gekomen met het woord van God, er waren ook christenen in Rome, dan zeg ik niet, er is nog nooit een Europeaan tot God bekeerd. Maar ik zeg, er is nog nooit een knecht gestuurd naar Europa, naar het werelddeel waar wij leven mogen. En in dit gezicht wijst God zijn knecht op Europa. Want in dat gezicht krijgt hij een Macedonische man te zien, die hem bidt en smeekt en tot hem zegt: kom over in Macedonië en help ons. De vraag is wel gesteld, hoe wist apostel Paulus dat het een Macedonische man was? En men heeft erop geantwoord: Paulus kwam uit de havenstad Tarsen. En in die havenstad heeft hij natuurlijk mensen van allerlei nationaliteiten gezien. En zoals dat nog zo is, als je in een havenstad, bijvoorbeeld in Rotterdam, woont, dan zie je veel meer dan de mensen in het binnenland. Mensen aan hun kleding, die herken je enzovoort, zo zal het geweest zijn, zegt men dan. Anderen zeggen, je moet het anders zien. Paulus was een geleerde man, had talen geleerd, hij sprak Grieks, hij sprak Hebreeuws. Hij heeft die man herkend aan zijn taal, omdat hij in het Macedonisch zei, kom over en help ons. Ach, wat zouden we daar moeilijk over doen? Want het woord leert ons eenvoudig vanuit de inhoud van het gezicht, dat het een Macedonisch man was die riep, kom over in Macedonië en help ons. Hij ziet klaar en helder een Macedonisch man. En hij ziet hem straks terug. Nee. Gemeente, laten we goed opletten. Hij ziet hem in dit gezicht. Maar als hij straks in Macedonië komt, in die eerste stad in Filippi, heeft hij moeten zoeken en er is geen man te vinden, alleen een groepje vrouwen. Groepje vrouwen wat op Gods dag, op de Sabbat ging naar de rivier, naar het water. Niet voor recreatieve doeleinden op Gods dag. Naar de waterkant, let er even op. Er zit een vrouw bij Lydia, godsdienstige vrouw die de zaak keurig had gesloten op Gods dag. Ze was niet in de handel, maar ze zat onder het woord. En zo even een paar lessen tussendoor, om ter harte te nemen. Een vrouw die wel het woord onderzocht, maar die kennelijk onder de bediening van Paulus voor het eerst te zien kreeg wie de Christus des Schriften was. De Heere opende de raad daarvoor. Er was geen man te vinden. Als Paulus straks gaan zal naar de overkant, met de mannen die daar bij hem zijn in Troas, en hij zou gedacht hebben daar een Macedonische man te ontmoeten, dan was hij snel teleurgesteld en ook snel teruggegaan. Het is niet een man die hem roept. Er is niet een echte Macedonische man. Het kan ook niet. Want er is niemand in Macedonië, niemand in Katwijk, niemand in Vriezenveen, die naar God vraagt, die God zoekt. Er staat geen mens waarden op ter wereld te roepen, kom met het evangelie van vrije genade naar ons toe. Dat zou de grootste vergissing zijn om het te denken. Vergeet het maar, dat er ergens een mens naar God zoekt. Het gaat aan de zon hoor. Kom niet uit de mens op. Er is niet een echte Macedonische man die Paulus roept, maar God roept om naar Macedonië te gaan. God maakt gebruik van dat gezicht van die Macedonische man. Er staat geen man die zegt, Paulus, kom naar ons toe. We hebben hier een schitterend kerkgebouw aan u aan te bieden. Of een prachtig aangeklede pastorie die u kunt betrekken. Niets van dat alles. God roept. Het is de Heer die dit gezicht geeft. Als we dat niet recht zien, dan zouden we er binnen de kortste keren van maken dat er uit mensen geroepen werd. Mis. God roept. Het ligt alles zo eenzijdig. Het is de schittering van goddelijke soevereiniteit, van het welbehagen des Heeren, dat door de hand van de verhoogde koning gelukkiglijk doorgaat. God maakt de nood bekend en bindt die op het hart bij Gods knecht. Macedonië is in nood, kom over en help ons. Er is nood, Macedonië, Griekenland, Joegoslavië, net zo dat grensgebied. Griekenland, de laatste tijd nogal wat in het nieuws geweest, nood. financiële nood. Er moeten miljarden euro's in worden gepompt. Maar gemeente, dat is de echte nood niet. Dat is de diepste nood niet. Ik doe daar verder geen uitspraken over. Het zal allemaal moeten gebeuren. Maar gemeente, de nood is een geestelijke nood. Griekenland, Macedonië is niet geholpen met euro's. Friezeveen, Katwijk is niet geholpen met euro's. De nood moet worden bekendgemaakt. Welke nood? Dat de mens in Macedonië, Friezeveen, in Katwijk, waar dan ook ter wereld, zonder God en zonder hoop in de wereld is. Dat is uw nood, weet u het. Er zijn predikers die worden gezonden om u die nood aan te zeggen. Oh, zeg iemand even weer zo'n dominee die zegt dat de nood, dat de ellende moet worden verkondigd. Ja. Ik zeg niet alleen dat, maar wel eerst dat. Eerst moet de nood gekend worden, want gemeente, onze nood is dat we onze nood niet eens kennen. Zelfs niet, al praten we er elke dag over, dat is nog wat anders dan dat jij de nood hebt leren kennen. Voor Gods heilig aangezicht. De nood moet worden aangezegd. Gemeente, omdat u de Heere zult vragen. Heere, leer mij mijn nood kennen. En als u nood kent, leer mij hem te kennen. En die het antwoord is, die de uitkomst is, die gegeven is tegen de nood. Tegen de nood. Het evangelie. Ik weet, er zijn mensen die zeggen, je moet de nood, de ellende niet meer verkondigen. Dat weten we al, dominee. Diezelfde mensen zou ik willen zeggen, ik geloof vast dat ik dan aan u ook niet meer hoef te verkondigen de uitkomst. Christus, dat weet u ook al. Maar uw redenering is dwaas. Beide, zonde en genade, Adam en Christus, nood en uitkomst, moeten worden verkondigd. Dat moest Paulus doen. De nood, er is een noodkreet uit Macedonië. Dat zegt mijn kanttekening eigenlijk ook. Het is een SOS-signaal, save our souls. Red onze zielen. De kanttekening zegt, help ons, dat is namelijk naar de ziel. Met de predicatie des evangelies. God bindt het Paulus op de ziel. Dat in Macedonië de predicatie van het heilige evangelie moet worden gebracht. Omdat mensen in nood zijn, omdat hij daar zal mogen doen. Wat de psalmist David alleen voorgezongen. Wat Paulus heeft meegezongen. Wat wij ook eerst willen gaan zingen. Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren. Vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. 40, het vijfde. zegt als hij nu dit gezicht gezien had. Dus Paulus heeft het alleen gezien. Zo zochten wij. Dat zijn alle vier die mannen. Paulus, Silas, Timotheus en Lucas. Terstond dus zonder dralen naar Macedonië te reizen. Ze zochten dat te doen. Het kon niet meteen. Moest nog een schip besteld worden enzovoorts. Maar het voornemen en de uitvoering paren zich aan het geloof dat ze er naartoe moesten. Want ze besloten daaruit dat ons de Heere geroepen had aan dezelfde het evangelie te verkondigen. En nu gaat het me eerst toch nog even om dat besluit dat ze genomen hebben. Is dat een verstandelijk besluit geweest? Is dat een besluit geweest waar slechts de reden in meegedaan heeft? Ik geloof het niet. De reden, het verstand, zet een paar dingen op een rij. En zegt, en nu zijn wij zelf in staat als mens om een conclusie, een slotsom te maken. En zo zouden dan Paulus en zijn helpers gezegd hebben, ik vat het maar even in mijn eigen woorden samen, geen wonder dat we vastliepen in Klein-Azië. Precies op tijd geeft God ons een gezicht. Tuurlijk, nou moeten we die kant op. Het komt er heel dichtbij, ik weet het. Maar Calvijn, de hervormer van Genève, maakt een opmerking in dit verband die we niet over het hoofd moeten zien. Hij zegt te geloven, op te merken uit dit gedeelte, dat het geen bloot gezicht was. Niet alleen een gezicht, maar dat het versterkt werd door een getuigenis van de Heilige Geest. Want die gezichten die waarlijk van God zijn, zegt hij, die verzegelt de Heilige Geest met een duidelijk merkteken. Dat wil dit zeggen. Ze hebben in hun hart geloofd, door de Heilige Geest geloof gekregen, bijzonder sterk geloof gekregen, dat ze moesten gaan. Ze zijn niet gegaan op eigen gronden. Dan zouden ze later gezegd hebben, was het wel goed dat we gingen. Want dan komt een mens zichzelf tegen. Hij denkt wel eens iets te moeten doen, waarvan hij later betwijfelt of hij het wel had moeten doen. Maar deze mannen kregen een getuigenis van de Heilige Geest. Onze geloofsbelijdenis spreekt over het inwendige getuigenis van de Heilige Geest, waardoor we zo zeker weten dat de dingen die we horen van God zijn, dat we er ons leven voor zouden geven. Al zou heel Vriezenveen zeggen dat het niet van God is, als de Heilige Geest het in uw ziel laat weten, weet u het zeker. Volkomen zeker. Zo hebben die mannen volkomen zeker geweten dat die gezicht van God was. Daarom zijn ze gegaan. En dan is er ook nog wel iets bijzonders mee op te merken. Paulus alleen kreeg het gezicht. En alle vier zijn ze terstond gegaan. Ja, zeg u, het waren alle vier kinderen van God nogal logisch dat ze dan meteen gaan. Nee, dat is de verklaring niet. Ik kan u het voorbeeld van Jona noemen, die een duidelijke stem van de Heere kreeg om te gaan naar Nineveh. Hij ging niet. Hij ging de andere kant op. Ik kan blijven in de levensgeschiedenis van Paulus. Ananias, dat kind van God in Damascus, kreeg in een gezicht te zien dat hij naar Saulus van Tarsus toe moest. Hij begon te protesteren. Hij zei, Heer, ik heb al zoveel van die man gehoord, daar ga ik niet naartoe. Zo'n vijand. Was een kind van God, kreeg een gezicht. Hij ging niet eerder dan nadat de Heer hem overreed en overtuigd had. De Heer moet er aan te pas komen. De Heer is er bij alle vier aan te pas gekomen. Hij is alle vier datzelfde geloof geschonken. zou toch zomaar kunnen. Gebeurt toch in onze tijd ook zo vaak. Eén kind van God krijgt iets te geloven. De andere drie zeggen, zou het wel waar zijn. De een vindt dit, de ander zegt dat. En hier werkt de Heer bij alle vier. En daarom zien we bereidwillige dienaren van het evangelie. Die gaan om in Macedonië het woord te verkondigen. Die gaan in gehoorzaamheid aan hun zender. Getrouwe knechten. Gewillig gemaakte knechten. Die gaan in de weg die de meester wijst. Ze gaan. En zo komt het woord in Filippi, Thessalonica, Korinthe, Athene. Zo komt het woord door de werking van de Heilige Geest die zich voegt bij het woord inwendig in het hart. Bij Lydia, bij een stokbewaarder. Dat ze het niet alleen uitwendig hoorden het een oor in het ander uit. Maar dat het mocht zakken. Alles Gods werk. Soeverein welbehagen. Schittering van Gods voorzienigheid. God staat erachter, hij staat erboven. Hij doet het volle werk. Hij gebruikt die knechten. En als je daar dan over doordenkt en de tijd om dat lang te doen ontbreekt in deze ogenblikken gemeente. Dan maak ik een sprong door kerkgeschiedenis, door eeuwen heen. Dan is het woord vanuit Macedonië doorgegaan, Europa door. Het woord liep snel door 's werelds delen en het is ook hier gekomen. En het mag ook hier worden verkondigd. En de hoofdvraag is uiteindelijk hier. Aan de morgen van deze zondag. 4 september 2011 in Vriezenveen. Wat heeft hier gedaan? Wat heeft het u gedaan? Jou gedaan? Zo lang er al onder gezeten. Ben u erdoor bekeerd? Ben u erdoor geraakt? Is het over u heen of door u heen gegaan? Kom zeg het eens voor het aangezicht van de Heer. Heb u het evangelie gehoord, zodat het gedaan heeft in uw binnenste? Wat het evangelie doet, balsem voor een verbroken hart. Of heb u het gehoord en het niet verstaan, het zou toch vreselijk zijn. Dat waar God dat woord bracht en brengt, het een uitwerking heeft van verharding. Van blijven in de vijandschap, in die onverzoende staat. Smeek dan de Heer, of hij dat woord u nog ten zegen, ten eeuwige zegen wil stellen. Maar wanneer u het hebt mogen horen. En wanneer u de gang van het woord zoals God het deed gaan zien mag. Kunt u zich enkel maar verwonderen. En zeg, Heere, waarom heb u het naar mij gebracht? Waarom had u mij op het oog? Waar dat het geval mag zijn, daar zeg ik, verheerlijk dan God. Geef God de eer. Onderzoek uzelf. Hoe het is in uw hart, in uw leven. Amen. We eindigen met gebed. O trouwe Heere van hemel en aarde, zegen de spijze die geen uw woord aan ons hebt willen geven. Neem het zondig uit meedogen gunstig weg. Gedenk dat niet. Breng veilig op de plaatsen van bestemming. Gedenk alsnog andermaal uw woord in de buurgemeente zal worden uitgedragen. Wees met die bruidsparen wie hun namen zijn afgelezen en met hun wederzijdse families. Geef een goede en een gezegende dag. bovenal in uw woning en sterk hem die geroepen wordt een en andermaal dan het woord uit te dragen. Ontferm u over kerkenraad en gemeente en neem onder uw hoede uw naam ter ere, onze zielen tot zaligheid, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. 86, het vijfde is de slotzang. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere. 86, het vijfde. Aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.